Goedenavond, gemeente, belangstellenden, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee C. Budding uit Goudswaard zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, dan 15 oktober, hoopt zowel in de morgendienst als ook in de avonddienst onze eigen predikant dominee Tramper voor te gaan. Straks na de dienst is er weer JV in de oude school. Alle jongeren vanaf de leeftijd vanaf 16 jaar zijn hartelijk welkom. De collecte. De eerste collecte is vanavond bestemd voor de diaconie. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst een ieder een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door samen te gaan zingen van Psalm 116. En daarvan het eerste en ook het tiende vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal die psalm wel zo uit je hoofd kunnen zingen. En dan staat er zo mooi, hè? Hij neigt zijn oor, zingen we dan samen. Wat is dat? Als iemand zijn oor neigt. Dat is eigenlijk zo. Dan luister je naar iemand. Dus als je dit zingt, dan is het alsof de Heere tot ons spreekt, zijn oor te luisteren legt bij datgene wat wij zingen. Zullen we het zo zingen? En dan mogen we ook het tiende vers zingen. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Psalm 116 vers 1 en 10.
Thank you.
gemeente, ook deze avond doen wij belijdenis van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 35. En daarvan het eerste vers. Dat gaat over strijd. Vanavond gaat het daar ook over. Over de strijd die gevoerd wordt. Mensen die leven bij de dag van Gods wederkomst, maar ook leven bij de duisternis. En die twee die strijden met elkaar. En we worden opgeroepen vanavond, gemeente, om juist die strijd, als het ware als een soldaat bekleed te worden, het borstharnas van geloof en hoop en de helm van de zaligheid op te doen. En dat is eigenlijk ook het beeld in Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spies, rondas en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En wat er verder volgt in Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Maar eerst doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, het is uw goedheid en uw trouw dat u ons vanavond voor de tweede keer hier samenbrengt in uw huis. Heer, het is geen vanzelfsprekendheid. Want Heer, als u zou doen, als u ons losgelaten had, dan waren we overal geweest, maar niet hier. Dan hadden we u niet gezocht. En toch brengt u ons hier samen en niemand van hier is toevallig. En Heer, wat een wonder. Juist ook als wij staan en leven in een wereld die bloedt uit duizend wonden. Daar waar zoveel aan de hand is. Waar machten en krachten zich opmaken tegen u. Tegen uw volk, Israël. Maar Heere, waarin nog zoveel andere nood is. Een oorlog in Oekraïne. Een aardbeving in Afghanistan. Ach Heere, er is zoveel aan de hand. Afrika, waar zoveel ellende is. En toch mogen wij hier samen zijn in alle rust in uw huis. Om samen uw woord te horen. En wij bidden, o God, wilt u ook spreken deze avond. Wilt u door uw Heilige Geest onze harten krachtig aanraken. Zodat wij mogen zien wie u bent, o levende God. Voor het eerst of opnieuw. Heer, als wij uw woord zullen openen en als wij horen van die dag die komen gaat, die dag dat alle oog u zal zien. En Heer, mag het zijn voor ons allemaal, zoals we hier zitten, of we nu jong zijn of oud, dat we die dag met een groot verlangen tegemoet mogen zien. En dat we het zelfs mogen uitroepen, kom Heer Jezus, ja kom haastig. En als het niet zo is, Heere, wilt u ons alstublieft dan aanraken vandaag. En ons uw liefde geven, uw vrede schenken. Dat wij mogen weten dat al onze zonden vergeven zijn door het dierbaar bloed van u, o Lam van God. Heere, rechten hebben we niet, maar wij pleiten op die machtige belofte die u zelf aan ons beloofd hebt. Toen we al hier bij het doopvond stonden of elders. Toen daar klinken mocht. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ik doop u. Wij pleiten op uw machtig verbond. Het werd vanmorgen ook weer zichtbaar in de gemeente. Heren, en daarom zijn we ook hier. Omdat alles van u uitgaat. En niet van ons. Maar dat u het in onze harten wilt leggen. Zodat we u zien, Heere Jezus. O, geeft u het alstublieft. Dat wij met dat grote verlangen ook mogen leven. Maar dat we ook mensen mogen zijn. Die leven bij de dag. Bij uw dag. Die komt. En dat dat ook zichtbaar mag worden in ons leven. Heere, dan weet u wat we nodig hebben. Wij bidden voor de kinderen. In ons midden geeft dat ze het begrijpen mogen. Dat ook het grootste deel van de preek ook voor hen ook duidelijk wordt. Waar gaat het over? En dat ze het ook vanuit hunzelf in hun hart mogen weten dat u het bent die tot hen spreekt. Dat u ook hun goede herder bent die uw leven stelt voor de schapen. Heere, geef dat onze jongens en meiden dat mogen weten en ervaren. Wilt u, Heere, ook hen daarbij betrekken? Dat ze het mogen ervaren, juist ook in een wereld waarin zoveel op ze afkomt. Maar dat we toch mogen weten, Heere, aan uw woord houd ik vast. En zo wil ik leven tot uw eer, totdat u komt, Heere Jezus. Heere, dan kent u ook wel die dubbelheid die we zo vaak ervaren. Ook in ons eigen hart en leven. Aan de ene kant helemaal vast te zitten met alles wat hier en nu is. En tegelijkertijd biddend, Heere, wilt u mijn hart vervullen met uw geest, want van mezelf heb ik het niet. Heere, wilt u het doen vanavond? Wilt u zo krachtig werken? Zegen allen die een taak hebben in deze dienst, de koster, de organist. Als de gaven worden ingezameld, mag het zijn tot uw eer. En Heere, dan bidden we, mogen ook wij ervaren uw mond te zijn. Niet vanuit onszelf te spreken of te preken, maar u verheerlijken, u groot maken. Want zonder u kunnen we niets doen. U bent het zo waard, Heere, om geloofd en geprezen te worden. En Heere, dan bidden we ook voor hen die met ons verbonden zijn, die meekijken, meeluisteren. Wilt u ook hen persoonlijk aanraken en hen alles geven wat nodig is. En mogen we zo weten verbonden te zijn, maar boven alles verbonden in die ene naam, Jezus Christus, en die gekruisigd. Heere, zo vragen wij dit van u, niet omdat wij iets verdienen, maar omdat u het verdiend hebt. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel vanavond in de eerste brief van apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 4. En wij beginnen te lezen bij vers 13. En wij lezen door tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Ik noemde u 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Waar het gaat over de opstanding, de zekerheid van die opstanding der doden. En ook hoofdstuk 5 over de wederkomst van de Heere. We gaan erover nadenken vanavond. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Doch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijft. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En ze zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij, die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander, gelijk gij ook doet. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods heilig woord deze avond. En met de hulp van de Heere willen we stil gaan staan bij inderdaad, wat is dat? Dat leven bij die grote dag die komt, de komst van onze Heere Jezus Christus. En dan gaat apostel Paulus hen bemoedigen, deze gemeente van Thessaloniki. En hij roept ze op, en die tekst lees ik u nog eenmaal, dat is vers 8. Dan zegt hij, maar wij, die van de dag zijn, die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Dus hier wordt eigenlijk een soldaat getekend, zou je kunnen zeggen. In vol tenue. Hij heeft, nou, zijn kogelvrij vest, zouden we vandaag zeggen, heeft hij aan. Zijn borstharnas, beschermd. Waarmee? Wat zegt de apostel hier? Laten we nuchter zijn, aangedaan hebben het borstwapen des geloofs en de liefde. Geloof en liefde. Dat zullen we horen, wat betekent dat? En vervolgens de helm van het heil, van de zaligheid, de hoop van de, op de zaligheid. Dan zijn we bij geloof, hoop en liefde. Nou, dat vormt ook de rode draad. Maar dat zijn juist ook die mensen die leven bij de dag. Bij de dag van Jezus' wederkomst. En daarom als thema boven de preek. En jongens en meisjes, ik hoop dat straks nog wel verder uit te leggen. Maar ik hoop dat jullie het kunnen onthouden. Denk het wel. Mensen van de dag leven bij de dag. En je denkt, wat zou die daar nou mee bedoelen? Nou, dan moet je goed blijven luisteren. Mensen van de dag. Wat zou dat zijn, die dag? Dat is de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Als je daarvan bent, dan leef je er ook naar. Die leven bij die dag. Mensen van de dag leven bij de dag. Daar gaan we over nadenken. Maar we gaan eerst samen zingen, gemeente. Dat doen we uit Psalm 17. En daar zien we eenzelfde lijn terug. Psalm 17, vers 2 en vers 4 en vers 8. Dan lezen we en dan zingen we in vers 2. Gij toetstet mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugde of smart. En de mond sprak steeds de taal van het hart. Ze zeggen wel eens, waar je mond vol is, dan loop je, hè, waar je hart vol van is, dan loop je mond van over. Nou, als je leeft bij de dag, dan hoor je dat. En dan is die mond die spreekt de taal van het hart. Dat is eigenlijk vers 2. En dan het vierde. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden, voor vijands macht en vreselijk woede. Er komt nog wat om af als jij een mens van de dag bent, die daarbij leeft. Dan krijg je strijd, daarom heb je die wapenrusting nodig. Maar waar loopt het op uit? Dat is vers 8, gemeente. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Psalm 17, vers 2, 4 en 8.
Thank you.
gemeente, jongens en meiden. Wij hadden een aantal weken geleden, nu alweer 2 weken geleden, hadden wij opening winterwerk. Jullie waarschijnlijk ook hier in Waarder. En we hadden voor onze catechizanten en iedereen was welkom, maar als start zeg maar, hadden wij een evangelist uitgenodigd, een Australiër, een zendeling. Hij was Australiër, maar hij had Nederlandse wortels en hij was juist in Nederland. En hij vertelde ons iets over zijn werk. Misschien kent u zijn naam, Ronnie Heijboer heet hij. Hij vertelde heel bijzonder hoe de Heere in zijn leven gekomen was. Hij was niet christelijk opgevoed, zelfs verre van dat. Wel Rooms-Katholiek in naam, maar verder helemaal niets, zelfs anti. En op een bepaalde manier liep hij helemaal vast in zijn leven en hij ging op zoek. En hij zegt, ik kende God niet, ik kende zijn heiligheid niet, hoe groot hij was. Maar in mijn brutaliteit heb ik dit gezegd. Hij zegt, ik heb een Bijbel gepakt en ik heb gezegd, God, als u bestaat, laat het dan maar zien in die Bijbel. Ik ga het lezen, ik beloof u, ik ga van Genesis tot Openbaringen lezen. En als ik u dan nog niet gevonden heb, sla ik het boek dicht, kijk er nooit meer naar om. En dan begin ik in de, zeg maar ook, dan gaan we naar de hindoeïsme en dan ga ik naar de islam. En als het dan niks is, dan bestaat er geen religie. Zo. En hij vertelde, hij begon in Genesis te lezen en de Heere greep hem vanaf Genesis 1, Genesis 3. Daar begon de Heere. En hij vertelde iets van hoe de Heere radicaal in zijn leven alles veranderd had. Hoe hij helemaal toen voor God ging leven. Hij leidde een leeg leven. Ja, hij geld verdienen zat. Maar een leeg leven zonder God. En uiteindelijk mocht hij zijn leven als zendeling in Gods dienst stellen. Hij werkt nu in Indonesië, in Borneo. En hij kreeg daar als zendeling eerst 3 kinderen in huis. En die 3 kinderen die waren afgedankt in de jungle door de toverdokters daar en die lagen daar te sterven. Maar hij had er 3, maar toen kwamen er 9. Toen zei die Heere, als u dan zo machtig bent dat u er al voor 3 kunt zorgen, kunt u er ook wel voor 9 zorgen. Nou, inmiddels is dit uitgebreid, zijn hele werk is uitgebreid, ook met medewerkers. Er worden nu 900 kinderen daar opgevoed. Die krijgen scholing, ze krijgen kleding. De vreselijkste dingen vertelde hij hoe die kinderen binnenkwamen. Een meisje, 6 jaar, totaal alcoholverslaafd. Vreselijk. Boze geesten die ze vasthielden in hun macht, waarin bevrijding letterlijk plaatsvond. Het was echt heel bijzonder om te horen. En nu 900 kinderen worden daar opgevangen. En het werk gaat nog steeds door. Maar het belangrijkste was dat al die kinderen met de Heere Jezus in aanraking kwamen. En vele van hen mogen ook nu geloven in hem. Maar wat hij zei, dat raakte mij. Als zendeling daar, Australië, eigenlijk helemaal weinig met Nederland nog, maar toch. Hij zegt, er zijn veel mensen en die zich christen noemen, maar aan hun gedrag kun je merken dat ze het eigenlijk helemaal niet zijn. Want, zegt hij, als Gods geest in je hart komt werken, dan krijg je ijver voor hem. Dan wil je hem dienen. Dan gaat hij door je leven heen werken. En dan krijg je ook het verlangen om hem met heel je hart te dienen. En toen zei hij dit. Veel kerkmensen zijn drukker bezig met zichzelf dan met het dienen van hem. Hoe kan dat? Veel kerkmensen zijn drukker bezig met zichzelf dan het dienen van hem. Hoe kan dat? En ik zou deze vraag eigenlijk willen laten staan als we naar het Bijbelgedeelte gaan van vanavond wat voor ons ligt. Juist tegen de achtergrond van onze tekst. De apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Thessaloniki in Griekenland. En wat is de boodschap die hij aan deze jonge gemeente mee wil geven? Dat is eigenlijk de kern van de preek vanavond. Paulus roept die gemeenteleden op om heilig voor God te leven, Maar die heiligheid die staat in het teken van zijn komst. Hij zal spoedig wederkomen. De dag dat Jezus terugkomt. De wederkomst. En dan zegt hij in hoofdstuk 4. Wij roepen u er in de Heere Jezus toe op. Om te wandelen, om God te behagen en daarin nog meer overvloedig te worden. Wandelen, wandelen. Jongens en meisjes, wanneer gaan jullie wandelen? Ik denk niet dat je gedwongen gaat wandelen, toch? Dat je vader en moeder zeggen, nu ga je wandelen. En ze pakken je in je kraag en je gaat mee wandelen. Dat gebeurt niet, hè? Dat voelt niet als wandelen. Dat voelt als moeten en dan word je erbij gesleept. Wandelen heeft iets van vrijwilligs in zich, toch? Kom, ga je mee? We gaan wandelen. Je doet je schoenen aan, je doet je jas aan. Ja, ik heb er zin in. Even een rondje lopen, een luchtje scheppen. Maar soms heb je ook helemaal geen zin. Dan heb je liever je tablet of wat dan ook. Zeg, nou, ik ga niet mee wandelen. Wandelen moet je soms ook leren. Maar één ding weten we, dat wandelen, daar zit iets vrijwilligs in. Dat moeten we vasthouden, ook vanavond. En hoe zegt... In die ontspannenheid. En hoe zegt nou hier de apostel Paulus dit? Dat is dat wandelen, dat betekent hier boven alles ook je rein houden. Rein bewaren. Heilig leven voor God. En dat wordt gevoed door de liefde van God. Mooi hoe de apostel Paulus schrijft hier aan de gemeente van Thessaloniki. Dat hij het niet nodig vindt om hen over die liefde te schrijven. Maar hij zegt jullie mogen er nog wel in groeien. Dus blijkbaar had die gemeente van Thessaloniki, die hadden elkaar lief. Nou, dan laat dat de spiegel al zijn voor de hervormde gemeente van Waarden. Hebben jullie elkaar lief? Ontmoet je elkaar in liefde en saamhorigheid? Of niet? Maar, zegt hij, jullie mogen daar nog wel in groeien. En in die gemeente blijken er vragen te leven. Vragen die alles te maken hebben met de wederkomst. Hoe zal het zijn... Op die grote dag. En ook, hoe zal het met hen gaan die ons al voorgegaan zijn? Die, en dan gebruikt de apostel zo mooi, dan gebruikt hij zo'n mooi woord, dan geeft hij het doch broeders, vers 13, daar zijn we beginnen te lezen. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn. Dat is mooi. Ontslapen, dat woord gebruikt hij. Mensen die Christus kennen, die de Here kennen, die ontslapen. En dat klinkt zacht. Want ze zullen ook weer wakker worden op de jongste dag. Dat is toch heerlijk. Jongens en meisjes, als jullie gaan slapen straks, dan ga je op je bed liggen. En dan komt je vader en je moeder, die komt bij je en die geeft je nog even een kus. Wel trusten, joh. Tot morgenochtend, toch? En zo ga je heerlijk slapen in je lekkere warme bed en je kussen ontslapen. Weet je wat apostel Paulus zegt eigenlijk? Zo gaan diegenen die in de Heer Jezus geloven, sterven. Dat is slapen hier om wakker te worden bij hem. Dat is mooi. Ook dat moeten we vasthouden. Zij zijn ontslapen en ze zullen ook weer wakker worden op de jongste dag. We hebben het zojuist eigenlijk gezongen toch, gemeente, heerlijk toch? Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, uw ingerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat is de toon die de apostel Paulus aanslaat. En dan gaat hij uitleggen op welke manier Jezus terug zal komen. En als we die teksten tot ons door laten dringen, ja, dan hoop ik dat er met u hetzelfde gebeurt als met deze gemeente. Dan brandt het hart van verlangen, toch? We krijgen een beeld hoe het zal zijn op die grote dag. En de apostel geeft er een reden bij. Opdat gij niet bedroefd zijt. Daarom. Zoals die anderen die geen hoop hebben. Hier zie je eigenlijk gelijk al dat onderscheid. De kinderen van het licht. Die zo anders wandelen als diegenen die geen hoop hebben. Die verwachting maakt ons totaal anders. Dat maakt verschil hoe je met ziekte omgaat. Het maakt verschil hoe je met de dood omgaat. Omdat wij een levende hoop hebben in de wederopstanding der doden. Gemeente, dat hebben we zojuist beleden met elkaar. Gelooft u het ook? Is het ook uw geloof? Daar gaat het om. En het zal gaan, staat er, op de wijze zoals de Heer Jezus zelf de dood is ingegaan, maar ook is opgestaan. Nu weer een vraag aan de jongens en meisjes. Dat weten jullie wel, toch? Hoe is de Heer Jezus gestorven en hoe is de Heer Jezus opgestaan? Ik denk dat jullie dat wel weten, toch? Ja, ik zie jullie knikken. Wij weten allemaal hoe de Heer Jezus in dat graf, hij had dat aan het kruis gehangen. En hij werd van het kruis afgehaald. Nicodemus en Jozef van Arimathea, ze hadden hem in het graf gelegd. De steen was ervoor gegaan. De dood leek het voor het zeggen te hebben. Maar wat gebeurde er? Weten jullie het? Wat gebeurde er op die eerste dag van de week? Dan gebeurt er allereerst een aardbeving, lezen we. De aarde gaat schudden. En dan komt er een engel uit de hemel. De apostel zegt hier, een aartsengel. Zo zal het gaan. Dat is Matthäus 28, weet u, vers 2. En dan zie je die wachters, die soldaten, ze beven van angst. Ze vluchten weg. Ze kunnen die heerlijkheid niet zien. Die majesteit van de koning der koningen. En dan zegt Paulus hier, de Heere zelf zal met een geroep van een archangel, een aartsengel, en met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, die zullen eerst opstaan. Gemeente, hier bleef ik ook al even haken. De doden die in Christus zijn. Dat is niet verleden tijd, hè? Dat is niet waren. Zijn staat er. Het is nu. Zo zeker als wij hier in leven zijn, zo zijn degenen die in Christus ontslapen zijn bij hun Heer en Heiland. Ik vergeet nooit meer, gemeente, een avondmaalsbediening in Elspeet, waarin wijlen dominee Stelwagen het avondmaal bediende en hij had zijn vrouw en zijn dochter naar het graf moeten brengen. En wij zaten aan de tafel en hij vertelde zo zeker, als wij hier nu dat brood eten en die wijn drinken, zo zeker loopt er een lijn van de triomferende kerk in de hemel naar de strijdende kerk hier op aarde. Heeft u dat ook wel eens vastgegrepen? Hoe je verbonden kan zijn met diegenen die boven zijn, die in Christus ontslapen zijn. Zijn. Werkelijkheid. Tegenwoordige tijd. Nu. Onze geliefde doden in Christus ontslapen. Ze zijn wakker geworden bij Hem. En ze wandelen met Hem. Ze zijn van Hem. En dan staat er, zij zullen dus eerst opstaan. Dat zal wat zijn, gemeente. Als de graven worden geopend. Op die dag zullen die graven geopend worden. Op die dag zal er een feestelijke herkenning zijn, geworteld in Christus, en alle oog zal hem zien. Maar o gemeente, wat een verschrikking voor hen die Christus hier op aarde niet kennen. Voor hen zal het de meest verschrikkelijke dag zijn die aanbreekt. Het is de dag van het eindoordeel. De dag van de afrekening. En daarom mogen we ook wel des te vuriger elkaar aansporen. Weet je daarvan? Het zal wat zijn als die graven ook hier in Waarder van het kerkhof zullen opengaan als Jezus terugkomt. Moet denken aan dat lied, hè? Binnenkort komt die dag dat ik hem begroeten mag. Mag u het zingen? Mijn problemen zijn voorbij. Jezus komt en ik weet dat Hij mij een plaats heeft bereid. Vrede tot in eeuwigheid. Weet u ervan? Daar gaat het om. Dan dat refrein. Wat een dag! Wat een dag zal dat zijn als ik hem begroeten mag en voorgoed naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan en hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land. Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. En gemeente, de apostel geeft hier een precieze omschrijving. Als je dan leest in vers 17, dan zegt hij, daarna wij, dus eerst dus die doden die in Christus ontslapen zijn, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Daar kun je soms zo naar verlangen, gemeente. Altijd bij de Heere te wezen. Geen worstelen meer. Verlost van je inwonend bederf. Van die strijd, weet u, die kent u toch, tussen vlees en geest. Heere, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar ik dank God door Jezus Christus, zegt apostel Paulus dan. Die zonde die soms zomaar in je voortwoekert. En dan verlost van zonde en pijn. Samen op te gaan met die scharen die niemand tellen kan. En dat kunnen we toch wel 1000 keer benoemen. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Geeft dat geen moed? Geeft dat geen kracht vanavond? Mag ik u zo aanspreken, geliefden in de Heer Jezus Christus? Dat is onze toekomst. Dat is ons perspectief. We zullen hem tegemoet gaan in de lucht, de dag van zijn komst. Die is voor allen die in hem geloven. Dat is de grootste feestdag. Door Gods genade zijn wij mensen van de dag geworden. Weet u daar al van? Geef nou eens eerlijk antwoord vanavond in je bank. Of zitten hier nog mensen die zeggen moeten, als ik aan de oordeelsdag denk, dan huiver ik. Ik wil er niet aan denken. Want ik weet niet of ik een kind van hem ben. Als je dat nog niet weet, hè? Als je dit nog niet kent, dan ben je in levensgevaar. Want vandaag kan de Heer Jezus terugkomen. In elk moment. En dan, gemeente, dit is altijd de ernst van het evangelie. Daar waar de boom valt, daar blijft hij liggen. Op dit moment is bepalend of jij naar deze dag verlangt, of dat jij vreselijk tegenop ziet tegen deze dag. Probeer eens nu eerlijk voor jezelf het antwoord te geven. Hoe staat het ermee? Waar de boom valt, blijft hij liggen. En daarom is onze tekst ook een geweldige waarschuwing. Want zonder dat geloof, zonder dat vaste vertrouwen, kunnen we hem niet ontmoeten. En dan zal de oordeelsdag de meest verschrikkelijke dag zijn. Maar daarom zijn we juist hier in de kerk. Zodat je je toevlucht neemt tot hem. Nu, het kan geen uitstel leiden. En bid dan maar op dit moment, Heere, geef mij een rein hart. Heere Jezus, maak mij een kind van u. Hij doet het hoor, want hij heeft het zelf beloofd, klopt, en u zal worden opengedaan. Echt waar, hij doet open, zeker. Hij zal het geven, bid en het zal u gegeven worden. Want daarom is hij gekomen, zodat zondaren de toevlucht nemen tot hem. En wat zal het je in vrede geven? Wat zal het je in rust geven? Maar gemeente, daar in die gemeente van Thessaloniki, daar vroegen ze nog verder. Want zeiden ze, wanneer komt die dag dan? En dat is een vraag, denk ik, die bij ons ook wel leeft. Wanneer zal die dag nu komen? Mensen hebben zich er hoofd over gebroken, over alle berekeningen. Wanneer dan? Nou, zeker als wij letten op de voetstappen van de Heer Jezus, dan horen we ze steeds duidelijker. Er is gisteren nog weer een extra forse voetstap bijgekomen. Ineens weer oorlog in Israël. En eens is het daar. Niemand verwacht. En toch gebeurt dat. Wat zegt apostel Paulus dan over dat tijdstip? Hij zegt heel eenvoudig, nee, het is niet nodig dat ik jullie daarover schrijf. Want hij komt als een dief in de nacht. Ineens is hij er. Plotseling. En jongens en meiden, een week, anderhalve week geleden, ik geef nog les ook op het voortgezet onderwijs op de Guido de Bray in Rotterdam. En daar was ik druk aan het lesgeven. Ik had een klas voor me. En in één keer gaat het brandalarm af. En ik zeg, nou ja, wat zal het zijn? In één keer wordt er een code doorgegeven. Ik zeg, ja, jongens, blijf maar rustig. We gaan maar gewoon door. Maar die leerlingen wisten dat beter dan ik. Die zeiden, ah, meneer, dat gaat niet goed. Want er komt straks echt een ontruiming. Daar kunt u op wachten. En ja, toen werd er een bevel gegeven van ontruiming. En alle klassen, nou, dat is een heel groot gebouw met 5 verdiepingen. Al die leerlingen die moesten naar beneden, de trappen en allemaal naar buiten. Bleek het een oefening te zijn. Vals alarm. Maar daar ging het nog redelijk geordend. Elke klas door de gang, controle, naar buiten toe, zo. Maar alles zal anders zijn op de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. In een oogwenk zal alles anders zijn. En de apostel zegt in vers 3 van hoofdstuk 5. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en er is veiligheid. Dan zal het een onverwacht verderf hen overkomen. Zoals een vrouw, zegt hij, die een kindje baart. Die op het laatste is dat. Het is niet te ontkomen, dat kindje zal geboren moeten worden. Ze zullen het beslist niet ontvluchten. Kortom, geen tijd voor ontruiming. Gemeente, wat een ernst. En wat een tegenstelling horen we hier. Want er blijkt een duidelijke tweedeling te zijn. Kinderen van de duisternis en kinderen van het licht. En gelukkig, dit staat er duidelijk in, de gemeente van Thessaloniki, dat waren kinderen van het licht. En daardoor waren zij kinderen van de dag. En nu komen we dus helemaal bij het thema van de preek. Mensen van de dag leven bij de dag. En de apostel gebruikt dan hier termen van licht en dag en nacht en duisternis. En er blijkt een levensgroot verschil te zijn. Want, zegt hij, gemeente van Thessaloniki, jullie zijn kinderen van het licht en van de dag. Want hier wordt duidelijk, aan de vruchten ken je de boom. Kinderen van de nacht leven in dronkenschap. Ze zijn 's nachts dronken, zegt hij. Waarschijnlijk verwijst apostel Paulus hier naar mensen die nachtbrakers in het nachtleven van Thessaloniki, die er overigens nu ook nog is. Maar zij dienden ook de Griekse wijngod Dionysus. En als je dronken bent, dan kun je niet meer helder denken. En dat doen kinderen van de dag niet. En dan komt onze tekst. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Die dag heeft dus een tweeledige betekenis. Allereerst, het is de oordeelsdag. Dit is een tekst, of dit is een gedeelte die terugslaat op het Oude Testament. De lijn ligt hier volkomen duidelijk. Het is de dag van de afrekening. Je ziet dat apostel Paulus het Oude Testament door en door kende. En hij zegt, en iemand die van Christus is, die leeft in dat besef dat die dag eenmaal zal komen van afrekening. Houden wij daar rekening mee? Of leef je er gewoon op door? Of jongens, blijven we gewoon op ons mobiel zitten? Of wat dan ook? Probeer ook daarin ook te zien wat God doet. Snap je? Want dat is verschrikkelijk als wij die dag zomaar laten gaan. Tweede is, mensen van de dag leven bij datgene wat het daglicht kan verdragen. Dus 1, de oordeelsdag, de dag van de afrekening. De 2, mensen van de dag leven bij datgene wat het daglicht kan verdragen. Geen werken van de duisternis, maar wandelen in het licht. Dat hoort erbij. Snap je? Het een kan niet zonder het ander. Mensen van de dag leven bij de dag. En gemeente, dat is de vraag aan ons allemaal. Want er stond nog een vraag open, weet u nog? Die vraag die evangelist stelde uit Australië of Indonesië nu, die we beantwoord moeten krijgen. Veel kerkmensen zijn drukker bezig met zichzelf dan met het dienen van hem. Hoe kan dat? En dan is er onderscheid, gemeente, ook vanavond. Onderscheid tussen kerkmensen en christenen. Tussen gelovigen en ongelovigen. Tussen mensen van de nacht en mensen van de dag. En daarom de vraag. Heel eerlijk, heb je hem lief? Is de Heere Jezus je alles geworden? Dan ben je mens van de dag. Dan leef je ook bij zijn komst. Dan leef je bij de dag. Maar hoe doe je dat dan? Dan zegt de apostel, maar wij die des dag zijn, laat ons nuchter zijn. En dan, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Dus je ziet hier geloof, hoop en liefde samen. Dat borstharnas, die hoop op de zaligheid is eigenlijk is de helm en het harnas is het geloof en de liefde. Paulus gebruikt hier eigenlijk een heel herkenbaar beeld van een soldaat, een Romeinse soldaat. En het gaat eigenlijk, je zou zeggen, hij pakt heel mooi samen, de apostel Paulus die kende, alhoewel hij kende de cultuur waarin hij stond, hij tekent dan zo'n Romeinse soldaat uit, en tegelijkertijd slaat deze tekst terug op het Oude Testament. Het is heel bijzonder. Dat lezen we in Jesaja 59 vers 17. Dan staat er van de Heere zelf geschreven, God de Almachtige. Want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Hier wordt beschreven hoe de Almachtige God besluit persoonlijk op te treden tegen de vijand. Hij gaat het bewapenen om tegen de goddelozen te strijden. En eigenlijk is dat zo mooi hier. Dat harnas van de gerechtigheid en de helm van het heil of de zaligheid. En de apostel houdt zijn lezers voor dat wat God daar doet in het Oude Testament, dat wil hij nu aan iedereen geven die hem kennen. En wij zijn betrokken in een strijd. Een geestelijke strijd. En mensen van de dag, die krijgen door de inwoning van de Heilige Geest zijn kracht om te strijden. Zo worden ze toegerust tot God zelf. En wat krijg je dan? Het borstharnas van geloof en liefde. Dat gebeurt er dus als Christus in je woont. Geloof en liefde horen dus bij elkaar. In het Grieks geloof hier pisteos, dat is een vast vertrouwen. En de agape, die kennen we wel waarschijnlijk, die overgevende liefde. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat gebeurt er als jij een mens van de dag bent. En je bent nog verder beschermd met de hoop van de zaligheid als helm. Dat is een gegronde, levende hoop. Redding. Soteria staat er. Nou jongens en meisjes, zie het voor je. Zo'n soldaat geharnast in de strijd. Bewapend omdat het nodig is. Mensen van de dag zijn dus geharnaste soldaten door Christus zelf. En ik las ergens, gemeente, dit. Zo staan deze dagmensen en lichtmensen in een nachtelijke wereld. Want het is gevaarlijk wandelen in deze woestijn. Het zijn de geestelijke boosheden in de lucht, waar de apostel zegt in Efeze 6. En die geestelijke boosheden, gemeente, die omringen ons. Soms zonder dat we doorhebben. En helaas, daar is niet alleen maar keiharde vervolging voor nodig. Oh nee, het gaat nog veel makkelijker. Het gif wordt er langzaam ingespoten. Door alles waar we vol van zijn in deze wereld. Echt waar. Met elke ademtocht komt het gif van deze wereld ons hart binnen. Het gif van de leugen. Van de zelfzucht. Van de haat. Van de angst. Van de verachting van God. Echt, we hebben een harnas nodig. Anders bezwijken we. En ja, ons hoofd dient wel in het bijzonder beschermd te worden. De hoop op de zaligheid als helm. En jongens en meisjes, jullie weten dat. Hoop is niet iets wat misschien is, hè. Hoop is een zeker weten in de Bijbel. Kijk, als wij zeggen hopen, dan klopt het eigenlijk niet. Dan zeggen we, oh ja, ik hoop dat hij op zijn kamer is. Of ik hoop dat dit gaat gebeuren. Dan denk je misschien. Maar als in de Bijbel over hoop gesproken wordt, is het altijd zeker weten. Zeker weten dat wij straks daar de zaligheid mogen ontmoeten. De Heer Jezus mogen ontmoeten. Hem tegemoet mogen gaan. Dat is het. Straks voor eeuwig bij hem te zijn. En dat geeft moed en kracht om staande te blijven. En laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. En die vraag ga ik stellen, gemeente. Zijn we dat? Want, u hebt het gehoord, mensen van de dag leven bij de dag. Dan leef je geen halfslachtig leven. Geen middelmatig leven. Maar dan heb je steeds voor ogen wat het hem gekost heeft. En dat is te zien aan je levenswandel. Gemeente, zullen we dat maar eens heel concreet maken. Juist als we ook nog staan vrij aan het begin van het winterwerk, bijbelstudies, noem maar op. Als we het nou eens gewoon concreet maken, wat is nou leven bij de dag? Nou, dan is toch je stille tijd niet het sluitstuk van je agenda, toch? Maar dat is toch het eerste wat je doet. Ik had met mijn catechisant de afgelopen maandagavond nog over. Dat ging over bidden. Ik zei, jongens, hoe doen jullie dat? 16 plus groep was het. Ik zei, bidden jullie nog wel? Ja, een heel aantal zei ja. Ja, dat doe ik nog wel, ja. Ik zei, hoe dan? Ja, vaak vlak voor ik naar bed ga. Ik zei, dan probeer ik nog een stukje te lezen op mijn dagboek of een stukje uit de Bijbel. Maar ja, het schiet er ook wel vaak bij in, zei er een aantal. Ik weet niet, jongens, meiden, hoe is dat bij jullie hier? Ga je nog wel naar bed, dat je eerst je Bijbel leest? Of niet? Probeer het eens. Je kunt het daaraan zien. Ben je een kind van de dag of een kind nog van de nacht? Is het een sluitstuk van je agenda of... Nou ja, we zien het wel. Of zeg je, als er bijvoorbeeld Bijbelkring is... En je zegt van ja, ik red het niet. Ik ben vandaag zo druk geweest. Ik heb me ook helemaal niet voorbereid. Laat maar een keertje gaan hoor. Ja, je was zo druk natuurlijk met je werk. De voorbereiding niet. Ik red het niet. Kijk, dan is het natuurlijk ook niet van ja, nou één keer kerk is prima, twee keer, dat is mij te veel. Ik ga ook in de natuur wandelen en zo, weet je wel. Dan zeg je ook niet, jongens en meiden, ja, mijn huiswerk is belangrijker dan catechisatie. En ik snap best wel dat het af en toe zijn opgave is als je zoveel huiswerk hebt en je hebt ook nog catechisatie, snap ik best. En zo kunnen we nog even doorgaan. Dus je kunt het heel makkelijk aan je gedrag afleiden of jij een kind van de dag bent of van de nacht. We zijn toch van de dag? Ik zou je deze vraag willen stellen, jongens en meiden, maar de hele gemeente, u allemaal. Waar zou jij het liefst mee bezig zijn als de Heer Jezus terug zou komen? Probeer eens dat te bedenken. Zullen jullie die vraag gewoon eens eerlijk beantwoorden? Zou dat echt zijn als je je zoveelste filmpje op je mobiele telefoon hebt aangeklikt? Zou je dan de Heer Jezus terug willen zien komen? Zou het echt zijn als je na een dag zwoegen en zweten op je bed neerklapt en je denkt, oh ja, ik had moeten bidden, maar ja, je was al in slaap gevallen en je ligt in een diepe slaap zonder dat je die hele dag om God bekommerd had? Zou het echt zijn als je de zoveelste voetbalwedstrijd weer bekeken hebt en alle uitslagen gevolgd had? Zou het zijn, vul het maar in, waar zou je het liefst mee bezig zijn als de Heer Jezus terugkomt? En ik besef wel heel goed, als ik dit zeg, gemeente, dat dit moraliserend over kan komen. Dat u denkt, nou ja, die dominee die staat leuk te wijzen naar ons allemaal. Maar weet, kijk, als ik wijs, dan wijzen de drie naar mezelf. Voor mij net zo goed. Echt waar. Dan wijzen er altijd ook naar mezelf. We gaan dus ook niet eindigen in die kramp. Echt niet. Maar ik moet en ik mag u vanavond oproepen om met het borstharnas van de geloof en de liefde om te doen. En dan wordt alles anders. Want de liefde is geduldig. De liefde maakt zacht wat van nature hard is. De liefde overwint alle dingen. Je krijgt liefde voor God en zijn koninkrijk. Dat kan niet anders. We hoorden het al, dat was die agape-liefde, weet u wel, die overgevende liefde. En nu die vraag, nog een vraag aan u. Zou u dat eens willen doen? U kent allemaal dat hoofdstuk uit 1 Korinthe 13, hè? 1 Korinthe 13, waar het gaat over de liefde. Stel u voor, dat u in dat hoofdstuk het woordje liefde gaat vervangen en uw eigen naam invult. Ik ga het gewoon even met u voordoen. Probeer het uw eigen naam daarin te bedenken. Hoor maar. Ik begin maar even met een naam. Kees, Piet, Klaas, Wilma, Lydia, noem het maar. Is geduldig. Hij of zij is vriendelijk. Kees, Piet, Klaas doet niet gewichtig. Handelt niet ongepast. Zoekt niet haar of zijn eigen belang. Wordt niet verbitterd. Denkt geen kwaad. Verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Wat zegt u nu? Hou op! Dat kan toch niet? Dat ben ik niet. Ik huichel wel verschrikkelijk. Ik ben verre van geduldig. Ik ben lang niet altijd vriendelijk. Ik ben zo vaak jaloers. Ik handel ook ongepast. En ik zoek zo vaak mijn eigen belang. Heren, ik leef in de nacht in plaats van bij de dag. Als u het zo ervaart, hè? Ja, dan weet je het weer. Als je het zo ervaart, dan weet je het weer. Er is er één die dat volkomen deed. Zijn naam is Jezus Christus. Want als ik zijn naam opschrijf in 1 Korinthe 13... dan klopt het helemaal. Zullen we het doen? De Heer Jezus is geduldig. Hij is vriendelijk. Hij is niet jaloers. Hij pronkt niet. Hij doet niet gewichtig. Hij handelt niet ongepast. Hij zoekt niet zijn eigen belang. Hij wordt niet verbitterd. Jezus denkt geen kwaad. Hij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. En daarom is het waar, gemeente. En u blijven geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. De liefde van Jezus. En hem verwachten wij met groot verlangen. Hem willen wij dienen. Hem willen wij eren. En uit zijn liefde leven wij. Zo mogen we hem straks ontmoeten. O, wat zal het een zegen zijn, gemeente. Als de Heere ons zo zal vinden, als mensen van de dag, die leven bij de dag. Want dat lezen we verder in het gedeelte van 1 Thessalonicenzen 5. Ze leven in vrede met elkaar. Dat kun je verder lezen in dat laatste stukje, zeg maar. Ze bemoedigen de moedelozen. Ze verblijden zich. Ze danken God voor alles. Ze beproeven alle dingen. Ze behouden het goede. Ja, dat is het ideaal. Oh, dan ziet de Heer Jezus ons toch bezig in dienstbetoon. Leven tot zijn eer. Samen ook met elkaar als gemeente. Ook in het winterwerk. Zo mogen we heilig leven voor hem. Dat is toch geen dwang, gemeente. We hadden het begin van de preek, jongens en meisjes, toch over dat wandelen. Dan zeg je, kom, ga je mee naar de Bijbelstudie? Natuurlijk. Kom, ga je mee naar catechisatie? Dan zeg je niet, ja, daar heb ik geen zin in hoor. Nee joh, kom op, we gaan. We doen het. We doen het voor de Heer. Dat. En zo mogen we leven. Dat is geen dwang, maar heilige liefde. En ziel en lichaam, staat er, worden zo onberispelijk bewaard bij de komst van onze Heer Jezus. En zo staren mensen van de dag, gemeente, naar de hemel. Deze staren zich niet blind op een liefde die ze zelf niet op kunnen brengen. Maar ze richten zich op een liefde die ze niet kunnen weerstaan. Dat is Gods liefde. Dat. En met rijkhalzend verlangen kijken we uit naar die grote dag die komt. Waakzaam, heilig. En eenmaal zal dat lied klinken, als het geluid van de bazuinen zal worden gehoord. O, wat een dag zal dat zijn. Alle zorgen zijn voorbij, want ook dat beloofde hij. En geen ziekte en geen pijn en geen verdeeldheid zal meer zijn. Maar wij juichen voor de troon, zijn voor altijd bij Gods Zoon. Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. Wat een dag, als ik hem begroeten mag en voorgoed naar hem zal gaan. Oog in oog met hem zal staan. En hij leidt mij aan zijn hand naar het lang beloofde land. Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. Amen. Gemeente, dan zingen we ook, als we zo met verlangen uitzien naar Psalm, dan zingen we Psalm 97 vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Kunt u er ook zo naar verlangen, om dan God te zien van aangezicht tot aangezicht. En het met Jacob te mogen zeggen, mijn ziel is gered geweest. Psalm 97 vers 7. Gemeente, laten we de Heer samen danken en bidden. Ja, Heere, dat mochten we zingen. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht, vooral op rechte harten. Wij bidden en smeken van u, Heere, mogen zo werkelijk zien op wat u hebt weggelegd. Dat wij met groot verlangen mogen zien naar uw komst, Heer Jezus. O, als u nog niet eerder terugkomt, dat we dan mogen ontslapen. In slaap zijn, om wakker te worden bij u. Maar Heer, als u eerder terugkomt, dat we met groot verlangen u tegemoet mogen gaan. Mag het zijn, Heer, dat niemand uit Waarder, hier vanavond aanwezig, meekijkend, niemand van de gemeente zal achterblijven. Zal blijken te zijn, dat ze u niet kenden. Want dat is het meest verschrikkelijke. O God, bewaar ons. Geef vurige harten ook hier in Waarder. En mogen we samen, Heere, u dienen, u loven en prijzen. Ook Heere, als alles ook weer opgestart is, van catechese tot winterwerk, tot bijbelstudieavonden, noem maar op. Vrouwenvereniging, mannenvereniging, het is u alles bekend. Heere, geef brandende harten om zo samen u te dienen in het licht van die dag die komt. En dat wij samen ook mogen zien, werken, Heere, die dit daglicht kunnen verdragen, om zo u tegemoet te gaan. Heere, wees zo nabij, jong en oud. Zegen uw gemeente, zegen onze broeder dominee Tramper, Heere, die u aan deze plaats verbonden hebt. Wilt u ook hem persoonlijk uw zegen geven? Geef hem alles wat nodig is. Zegen hem samen met zijn gezin. Zegen de kerkenraad. Geef ook hen, Heere, uw genade, uw liefde om ook de gemeente te wijden. Heere, zo bidden we voor elkaar. Ook uw kerk wereldwijd. Hier in Nederland, onze protestantse kerk in Nederland. Heere, u weet het, diep in verval doet u hen terugkeren naar u en uw woord. Zodat ze ook u met groot verlangen mogen verwachten. Heere, wilt u ook daarin leiden, zorgen. U bent de levende God. Heere, zo bidden voor al het werk van zending en evangelisatie. Wilt u uw koninkrijk uitbreiden. O, zegen uw kerk ook, Heere, daar waar zij vervolgd en verdrukt wordt. Mogen ook daarin zien de grote werken van u. Heere, maar wij bidden u ook voor de nood in deze wereld, die zo onvoorstelbaar groot is. Wij bidden u voor Israël, Heere, die zo gisteren aangevallen is, zo plotseling. En voor zover wij het kunnen zien, zo lafhartig. En Heere, wij bidden voor al die slachtoffers die aan beide zijden gevallen zijn. Zowel aan de kant van Israël als de kant van de Palestijnen. Maar Heere, wij bidden ook voor de daders die ook dit op hun geweten hebben. Bekeer hen tot u. Heere, want alleen dan in die waarachtige bekering zal het werkelijk ophouden. Zal de ellende in deze wereld ophouden. Wilt u wonderen doen waar wij het niet kunnen, kunt u het wel, o God. Maar gedenk ook in het bijzonder uw volk, uw oogappel, Israël. Heere, breng ze tot de kennis van u, de Messias. Zegen ook diegenen die u daar kennen mogen. En wilt u ook daar uw koninkrijk uitbreiden. Heere, wij pleiten op die belofte die er ligt bij u. Dat heel Israël zalig zal worden. Wij klemmen ons vast aan die belofte. Doet u het alstublieft, Heere. Wij zien uit naar datgene wat u zult doen en misschien ook deze weg weer zal gebruiken om Israël bij u te brengen. Maar Heere, gedenk ook al die Palestijnen, bekeer hen ook tot u, dat ze u oprecht, Heere Jezus, mogen kennen. Want Heere, daar gaat het uiteindelijk om of we nu Jood zijn of heiden. Gedenk, Heere, en wees zo nabij. Wij bidden voor alle andere nood in de wereld. Ontferm u, o God. En wees genadig. Zo bidden we voor onze overheid. Geef wijsheid en kracht. Ook hier een demissionair kabinet. Bij alles wat er nog gedaan moet worden. Zegen ook de aanloop naar de verkiezingen. Mogen ook daarin zien, heren, dat u leidt. Geef ons, heren, een regering die rekening houdt met u en uw geboden. Heere, zo leggen we het alles in uw handen. Wij bidden om vergeving van al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 52 en daarvan het zesde en het zevende. De apostel Paulus zei een paar keer, hè, u mag daar ook in groeien, hè, in dat wandelen, in liefde. Nou, dat zie je ook hier in deze psalm terug. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. En dan blijft het gevolg niet uit. Dan loopt het uit op de lofprijzing van God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 6 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.